Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners, er wordt veel gestaakt op dit moment. En dat is natuurlijk het goede actierecht van werknemers. Maar hoe zit het eigenlijk met het collectieve actierecht van werkgevers? Want dat is er ook. Verder wijst een architect een docent theater aan als haar leermeester. En er is werk op militaire vliegvelden. Nou, dat allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Ik ben Nelleke van de Heide. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Het stikt van de schijnzelfstandigen bij de Belastingdienst. En dat is toch een beetje ironisch.
Ja, want daar kwam de Algemene Rekenkamer vorige week mee. De Belastingdienst moet juist toezien natuurlijk op die arbeidsrelatie. En voorkomen dat werkgevers onterecht allemaal zelfstandigen inzetten voor werk. Dat eigenlijk door mensen gedaan moet worden die in dienst zijn.
Ja.
Nou, ze blijken ze zichzelf behoorlijk schuldig aan te maken. Nou, minister Kaag die belooft wel beterschap. Maar die geeft ook aan dat veel ZZP'ers zelf alleen maar als zelfstandigen willen werken. Dus zij kunnen er eigenlijk niks aan doen. Want die zelfstandigen willen dat gewoon graag. En het werk moet toch gebeuren. Dus dan maar via deze constructie.
Ja, maar dat heb ik vaker gehoord. Maar goed, maar als die mensen het allemaal zelf willen, hè, is het dan ook geen probleem?
Nou, nee, ja, Matthijs Bouwman die maakt zich hier heel boos over in het FD. Die vindt dus inderdaad ook van waar hebben we het over? Want ze willen het niet. Het is een niet bestaand probleem. Die zegt deze baandwang bewijst weer eens hoezeer de aanpak van schijnzelfstandigheid uit de rails is gelopen. Ooit had die strijd nog wel een nobel doel. Hè? Onderin de arbeidsmarkt werden rechteloze werknemers uitgebuit. En daar moet iets tegen gebeuren. Maar ja, dan vraagt hij zich af, hoeveel van die uitgebuite nep-ZZP'ers zijn er eigenlijk precies? Niemand wist het, maar er moesten strengere regels komen voor alle ZZP'ers. En zo ontaarde de goed bedoelde aanpak van een denkbeeldig probleem in het grootschalig opjagen van tevreden ZZP'ers.
Ja, maar even één ding. Er is ook een argument te maken dat je ZZP'ers eigenlijk niet meedoen of niet voldoende meedoen in het sociale stelsel. En dat ze daardoor, al die borstlap-interviews die ik heb gehouden, dat je ze daardoor richting die vaste baan moet duwen.
Ja, precies. Het gaat eigenlijk niet alleen maar over die uitgebuite zielige ZZP'ers, die schijnzelfstandigen, maar ook om al die belastingvoordeeltjes die de staat alleen maar geld kosten.
Maar ik vind het toch wel ironisch dat er dan...
Dat het daar
en dat we dat... Ja, weet ik ook niet precies. Nee, goed, okay. Goed, dan meer ontevredenheid over de herziening van de arbeidsmarkt.
Ja, want de schijnzelfstandigen waar we het net over hadden zijn natuurlijk een punt. Maar de andere grote missie in al die herzieningen die we al gehad hebben en waar we nu weer voor staan is vast, minder vast, flex, minder flex. En nu maakt arbeidsrechtadvocaat Max Keulaert zich druk over dat deel vast. Want, zegt hij, weer in het FD, flex wordt nu echt wel minder flex. Daar worden echt goede stappen voor gemaakt. Maar vast is nog steeds hartstikke vast. En als je daar niks aan verandert, dan zullen werkgevers toch nieuwe vormen van flex vinden. Want, zegt hij, zeker voor MKB'ers is vast gewoon te duur nu.
Ja, en daar roept hij dan nu ook toe op, kan ik me zo voorstellen.
Ja, en dat is omdat het binnenkort in de Tweede Kamer besproken gaat worden. Dus is dit een mooi moment om het weer even onder de aandacht te brengen. Ja.
Maar even, heeft hij een idee om het minder vast te maken?
Ja, eigenlijk wel met de punten die we hier ook wel vaker hebben gehoord. Namelijk de strenge ontslagregels. Die moeten echt soepeler. En loon doorbetalen bij ziekte is het allergrootste pijnpunt. Dat is al heel lang 2 jaar. En daar wordt ook al forever tegen gevochten. Maar nu pleit ook Keulaert dus voor om dat terug te brengen van 2 naar 1 jaar. Nou, mm-hmm. Volgens mij zat er wel ook zoiets in de plannen om het voor, in elk geval voor MKB'ers terug te brengen naar 1 jaar. Maar er zit misschien te veel voorwaarden aan.
Of ja, na een jaar mag je iemand echt gaan vervangen als MKB'er.
Nee, dat is dus blijkbaar nog niet helemaal genoeg.
Nee. Dan hebben we nog een tijd terug hadden wat goede nieuws over asielzoekers die meer dan 24 weken per jaar mochten gaan werken. Maar dat staat alweer op losse schroeven.
Ja, we spraken toen degene die de rechtszaak had aangespannen, Maarten van Panhuis van Refugee Connect. En hij kreeg dus toen gelijk van de rechter. Hij had die samen met de Nigeriaanse asielzoeker aangespannen. Mm-hmm. En die mocht dus toen vervolgens weer aan het werk. Want die regeling bepaalt dus dat asielzoekers die nog geen status hebben maximaal 24 weken per jaar mogen werken. Nou, die regel moest van tafel. Nou, dat was eigenlijk alleen maar voor iedereen was dat goed. Want de werkgever was er blij mee. De asielzoeker kon makkelijker op eigen benen staan. En ook voor de integratie is het allemaal hartstikke goed. En ook als ze alsnog weg zouden moeten, zou het ook goed zijn. Want dan gaan ze misschien met een iets gevuldere portemonnee terug.
Ja.
Dus eigenlijk alleen maar winst. De minister had volgens mij zelfs ook aangegeven dat die 24 weken regeling niet goed was. Maar goed, er was nog één klein onzekerheidje of het echt helemaal van de baan was. En dat was of het UWV in hoger beroep zou gaan.
En?
Het UWV gaat in hoger beroep.
Oh, oké. En waarom gaan ze in hoger beroep?
Een woordvoerder van het ministerie zegt, ja, het is zo'n ingrijpende uitspraak. Dan is hoger beroep gewoon de gebruikelijke gang van zaken. Want dan komt er vanuit de allerhoogste bestuursrechter duidelijkheid.
Goed. Dan, hoe meer data zorgde voor minder vergaderen?
Ja, Vodafone Ziggo die is in allerlei data gedoken uit Outlook en Teams over hoe er nou precies wordt samengewerkt. En op een of andere manier heeft dat allerlei mooie dingen opgeleverd. Ze gaan minder vergaderen, minder overwerken.
Oh.
Dus ik dacht, nou, misschien leuk om de dataman van Vodafone Ziggo, of preciezer People Analytics Specialist, Levi van der Heijden, daar eens even over te bellen.
Nou, laten we dat gaan doen. Levi, ben je daar?
Zeker, Rens. Hoi.
Jullie zijn druk met datadelen bezig geweest. Hoe werkt dat nou precies?
Ja, we hebben data gedeeld binnen Vodafone Ziggo aan teams en leidinggevenden over hoe ze nou precies samenwerken met elkaar. Denk daarbij aan trends over hoeveel vergaderuren ik heb gehad, hoeveel mails ik heb gestuurd, hoeveel chats ik heb gestuurd.
Mm-hmm.
Aan de hand van die inzichten voeren managers een gesprek. We zien dat teams die dat gesprek wel voeren, dat die veel minder vergaderuren hebben die langer zijn of groter vergeleken met teams die dat gesprek niet hebben. Daar zien we zelfs een stijging in dit geval vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Ja, ja. Dus omdat je inzicht hebt in over hoe je aan het vergaderen bent, gaan mensen het efficiënter inzetten?
Ja, ze zijn zich veel meer bewust. Het opent eigenlijk het gesprek over samenwerking. Waarvan je zou verwachten dat dat altijd gebeurde. Maar het laten zien van de cijfers is toch dusdanig confronterend. En helpt ook om het gesprek langs een bepaalde lijn te voeren. Dat teams echt een gesprek hebben over hoe gaan we nou veranderen en die verandering ook realiseren.
Ja, want ik zag, dat waren ronkende cijfers, hè. Het aantal vergaderingen is in de groep afgenomen met bijna 9%. Maar toen zag ik de controlegroep, die was ook al met 3% aan het dalen, zeg maar. Dus ja, het aantal vergaderingen met 6% afnemen, is dat goed genoeg voor jullie?
Nou, als je kijkt hoeveel tijd dat bespaart in een week, dan is dat zeker een heel mooi resultaat.
Ja.
Daar hebben we toch mooie 8000 vergaderuren per kwartaal minder mee. En als dat die tool verder wordt geadopteerd en nog meer wordt gebruikt, dan verwachten we dat we daar zeker 10% van kunnen maken. Dus dat zijn een hele hoop bespaarde, lange, misschien niet nuttige vergaderingen.
Ja, ja. En is het dan bijvoorbeeld, work-life balance is ook heel belangrijk. Krijg je daar bijvoorbeeld ook cijfers van?
Ja, een van de dingen die we vooral sinds we vaker thuis zijn gaan werken zien, is dat het lastig is om bijvoorbeeld af te schakelen. Dus we geven rapportages over hoeveel nauurse samenwerking is er nu precies. Dus hoeveel tijd besteed je nou in chats en e-mails. Maar ook wanneer stuur je nou je eerste en je laatste bericht? Ben je niet 's avonds om 9 uur nog chats aan het sturen naar het team over een bepaald rapport, wat eventueel ook tot morgenochtend zou kunnen wachten.
Ja, ja. Je zegt het is vooral de bewustwording en het gesprek dat werkt. Nou begrijp ik, dit is een pilot.
Ja.
Wanneer wordt dit uitgerold over het hele bedrijf?
Komend jaar gaan we kijken waar de grootste behoeften liggen binnen onze organisatie om het verder uit te rollen. Maar ons streven is om dit aan het eind van het jaar gewoon binnen Vodafone Ziggo breed te hebben uitgerold voor alle teams die daar behoefte aan hebben.
Dankjewel en succes daarmee.
Dankjewel.
Rens de Jong.
En dan de themavraag van deze uitzending. Hoe zit het nou precies met het actierecht voor werkgevers? Wat mogen ze en hoeveel gebruik maken ze ervan?
Het recht om te staken voor werknemers, dat is geregeld in het Europees Sociaal Handvest, artikel 6. Er staan een hele hoop woorden in. Maar eigenlijk worden ook werkgevers daarin genoemd.
Ja, het mag dus wel, maar je hoort er maar weinig over.
Omdat het natuurlijk iets is wat niet veel gebeurt of nauwelijks gebeurt. Hè? Dat de werkgever gebruik maakt van het actierecht.
Terwijl je wel voortdurend hoort over hoe werknemers het werk neerleggen.
Daar hoef je als werkgever niet met de handen op je rug gebonden alleen maar klappen te vangen. Je mag ook terugslaan.
Zo kun je je richten op de medewerkers die helemaal niet willen staken.
Er zijn mensen die niet meedoen. Tegenwoordig heet dat werkwilligen. Vroeger noemden ze dat onderkruipers.
Maar de mogelijkheden zijn ook weer niet eindeloos voor de werkgever.
Die heeft een machtige positie. Dat het ook niet zo kan zijn dat een werkgever een palet heeft aan mogelijkheden als het gaat over het inzetten van zijn actierecht.
Of misschien gaat het niet zozeer over wat er allemaal mag, maar meer over wat je wel of niet moet willen.
Er zijn twee vragen altijd. En vraag 1 is, kan het juridisch? En vraag 2 is, is het ook in de praktijk handig? En wat haal je over je heen op de lange termijn?
Werkverkenners.
Ja, het is duidelijk, hè? Net als voor werknemers is er ook een collectief actierecht voor werkgevers. Over wat voor strijdmiddelen kunnen ze allemaal beschikken?
Mijn naam is Sjaak van der Velde. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben een vakbondshistoricus. Dat ben ik op een gegeven moment geworden in de loop van mijn leven. Ik ben begonnen als timmerman en uiteindelijk toch studie afgemaakt, gepromoveerd. Ja, en op een gegeven moment was ik ineens onze nationale vakbondshistoricus. Ja. En stakingenhistoricus.
Ja, en wat spreekt jou zo aan in stakingen?
Ja, de reden dat ik dat ben gaan bestuderen ooit is dat ik had een beetje met politieke dingen in mijn eigen leven te maken. Maar wat ik ook belangrijk vind is om te zien hoe mensen opkomen voor hun rechten. En ja, daar hebben we natuurlijk heel vaak over allerlei soorten rechten. Maar rechten van arbeiders, zoals het toen nog heet, of werknemers, zoals het tegenwoordig heet. Dat heeft mij altijd, misschien ook vanuit mijn achtergrond, ik kom uit de arbeidersbuurt in Rotterdam, dat een rol heeft gespeeld in het zoeken van dit onderwerp.
Ja, kijk, actierechten van werknemers, dat zij die hebben, dat weten we eigenlijk al best een tijdje. Maar werkgevers hebben ook actierecht en dat is redelijk onbekend. Vertel er eens meer over.
Ja, dat wordt inderdaad wel eens vergeten. Nou is het wel zo dat werkgevers daar eigenlijk niet zo vaak gebruik van maken. Dat was vroeger heel anders. Ik weet niet echt persoonlijk natuurlijk, maar dat heb ik gelezen. Je had vroeger bijvoorbeeld in Twente, had je het Twentstelsel heette dat. We spraken alle werkgevers af, als er bij één van ons gestaakt wordt, dan sluiten we allemaal de zaak. Nou, dat noemen ze dan een uitsluiting. Hè? Dus dat je zegt tegen je personeel, je kan terugkomen als je doet wat ik wil.
Ja.
Dat hield in die tijd dan in niet steunen aan een staking. De belangrijkste reden voor een uitsluiting was eigenlijk aan het begin van de vorige eeuw. Dat was dat werkgevers niet wilden dat mensen lid van een vakbond werden.
Ja.
Veel werkgeversorganisaties zijn trouwens ook zo ontstaan. Hè, vanuit het verzet tegen de opkomende vakbeweging.
Ja. Maar dat uitsluiten, mag dat nu nog steeds?
Ja, ik ben geen jurist, maar volgens mij is het nog steeds niet verboden dat een werkgever zijn personeel uitsluit. Alleen men doet het eigenlijk vrijwel nooit meer. Er zijn wel eens hele kleine gevalletjes in de jaren 70 geweest. Dat lijkt op een uitsluiting.
En wat waren dat dan voor voorbeelden?
Ja, dat zijn meestal een beetje, als ik het zo mag zeggen, een beetje achterlijke werkgevers die niet begrijpen dat je beter kan overleggen met de bonden en proberen zo eruit te komen en gelijk hun hakken in het zand zetten.
Ja.
Maar over het algemeen doen werkgevers in Nederland dat vrijwel niet meer. Dat is in andere landen wel eens anders. In Duitsland heb je nog steeds geregeld grote uitsluitingen.
Ja.
Maar in Nederland is dat al heel lang niet meer zo.
En even voor mij, wat gebeurt er dan in Duitsland?
Het is in het vrij recente verleden een aantal keren voorgekomen dat er gestaakt werd bij een bedrijf. En dan sloot bijvoorbeeld die werkgever het hele bedrijf. Dus niet alleen de afdeling waar gestaakt werd lag dan stil. Want dan hoefde hij geen loon door te betalen, was het idee.
Ja.
Maar ik zeg, in Nederland doet men dat al eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog vrijwel niet meer. Vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn er nog een paar geweest. Echte uitsluitingen, zoals je die dus uit de jaren rond 1900 kende. Maar daarna heeft men gewoon gezegd, dat is eigenlijk niet slim om dat te doen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je na de actie moet je weer verder. En je kan wel, stel een afdeling in een bedrijf, daar wordt gestaakt. Werkgever sluit die andere afdelingen in een uitsluiting. Dan moet hij proberen al die mensen weer aan het werk te krijgen daarna. Want die zijn natuurlijk ook boos. Want die kunnen niet werken, krijgen minder loon. Krijgen misschien een uitkering van de bond. Maar goed, dat is altijd minder dan wat je normaal verdient. Dus werkgevers zijn een beetje eieren voor hun geld gaan kiezen. Of slimmer geworden, het is maar hoe je het bekijkt. Door dat niet meer zo massaal te doen in Nederland.
Nee. Even over, stel je voor er wordt gestaakt. Hè? Mag je dan anderen het werk laten doen? Het besmette werk laten doen?
Ja, dat is moeilijk. Je kan binnen het bedrijf kan je tegen anderen zeggen van joh, doe jij dat werk maar. Dat is wel toegestaan. Bij mij weten, hè? Nogmaals, ik ben historicus, geen jurist. Ja. Ik zeg dat er toch wel even bij. Maar voor zover ik weet mag je bijvoorbeeld geen mensen je bedrijf inhalen via een uitzendbureau. Dan krijg je echt problemen met de rechter. Die gaat dat verbieden. Dat is een paar jaar geleden volgens mij bij Jumbo gebeurd. Die leende mensen in van buiten het bedrijf. En toen heeft de rechter gezegd, dat mag niet.
Nee. Ik begreep dat een bekende term voor vakbonden is organizen. Weet jij wat dat is?
Ja, organizen is eigenlijk een beetje geïmporteerd vanuit Amerika om meer op de werkvloer terug te komen. Vakbonden, zeker in Nederland, waren op een gegeven moment alleen nog maar bezig met overleg in de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad en in het CAO-overleg.
Ja.
En verloren daarmee een beetje het contact met de leden op de werkvloer.
Ja.
En organizer is een manier om te proberen dat contact te herstellen door weer meer naar de mensen toe te gaan. En,
op de werkvloer te overleggen met je bond.
Ja,
zoiets, precies. Ja. Maar werkgevers mogen dat ook, toch?
Ik zou niet weten waarom niet.
Ja, nee. Gebeurt dat veel?
Nou ja, ik zou niet weten hoe werkgevers moeten organiseren met elkaar. Hè? Want het is al zo dat werkgevers in tegenstelling tot werknemers een veel hogere organisatiegraad hebben. En vrijwel ieder bedrijf is wel lid van een brancheorganisatie of wat dan ook. En dus die zijn eigenlijk al heel goed georganiseerd in Nederland. En dat is van ouds zo. Dus ja, ik zou niet weten hoe zij op de werkvloer moeten gaan lopen organiseren met elkaar.
Volgens mijn volgende gast zijn de opties voor werkgevers eindeloos.
Mijn naam is Stefan Sagel. Ik ben advocaat bij De Brouw al bijna 25 jaar. En richt me daar met name op arbeidsrecht en arbeidsrechtelijke procedures. En daarnaast ben ik 1 dag in de week hoogleraar in Leiden.
Ja. En je hebt je verdiept in het collectief actierecht voor werkgevers.
Ja.
Waarom?
Nou, ten dele omdat er zo ontzettend veel gestaakt wordt natuurlijk. En ja, wij krijgen toch ook wel regelmatig daar vragen over van onze cliënten, het grote bedrijfsleven. Hoe ze daarmee om moeten gaan. En de eerste reactie is dan eigenlijk altijd om te kijken, ja, kun je dat misschien verboden krijgen? Kun je naar de rechter een kort geding beginnen? Maar ja, het recht voorziet er ook in dat werkgevers niet alleen maar naar de rechter kunnen stappen, maar misschien ook zelf kunnen terugslaan.
Ja, want dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Hè? De vakbonden hebben rechten, maar werkgevers hebben dat ook. En jij noemt dat equality of arms.
Ja, nou dat zie je terug in de bepaling eigenlijk op basis waarvan het actierecht voor werknemers in Nederland erkend is. Hè? De Hoge Raad heeft dat collectief actierecht in 1986 erkend op basis van artikel 6 ESH, Europees Sociaal Handvest. Omdat er eigenlijk geen stakingswet in Nederland tot stand kwam. En diezelfde bepaling, artikel 6, die kent dat recht zowel toe aan werkgevers als aan werknemers.
Ja, ja.
Dus ja, dat is een equality of arms.
Ja, het grappige is dat veel werkgevers, volgens mij, maar zeg maar wat jouw cliënten zeggen, dat die toch het idee hebben, ja, ik moet met mijn armen op mijn rug gebonden hiermee strijden. Ja.
Nou, je ziet in Nederland dat het eigenlijk inderdaad vaak zo is dat werkgevers niet veel gebruik maken van dat collectieve actierecht wat ze hebben. Wat wel vaak gebeurt, maar dat is eigenlijk geen uitoefening van het collectieve actierecht van de werkgever, is dat werkgevers als er gestaakt wordt zeggen, nou dan hou het loon in. Ja, dat is eigenlijk gewoon een logisch wettelijk gevolg van het feit dat er niet gewerkt wordt. Mm. Dus dat is eigenlijk geen collectief actierecht wat je dan uitoefent. En bij het collectieve actierecht van de werkgever werd van oudsher heel erg gedacht aan het middel van de uitsluiting. En de uitsluiting is eigenlijk dat als er een actie wordt gevoerd of zelfs aangekondigd, dat de werkgever zegt, nou oké, even goede vrienden, dan gooi ik gewoon mijn eigen bedrijf plat.
Klopt het dat er in grote lijnen 5 vormen zijn waar werkgevers actie kunnen voeren?
Nou, misschien zijn er nog wel meer dan 5 vormen. Je zou kunnen zeggen, the sky is the limit. Hey, ik bedoel, je kan je creativiteit als werkgever de vrije loop laten. En er valt heel veel onder te brengen. Net als de vakbonden ook. Eigenlijk veel meer actiemiddelen hebben dan alleen maar de klassieke werkstaking. Ook bij de vakbonden zie je dat ze de afgelopen jaren steeds creatiever worden in het voeren van acties. Ja, waarom zou de werkgever dat niet kunnen?
Ik pak er even een paar uit. Het werk, als er gestaakt wordt, door anderen laten doen.
Ja, nou dat is denk ik iets wat in de praktijk nog wel voorkomt. Ja, daar hebben we ook een aantal voorbeelden in de rechtspraak van gezien. Dat een werkgever inderdaad zegt, nou weet je, het werk wordt door een deel van het personeel neergelegd. En ik ga mijn personeel wat wel werkwillig is vragen om dat werk van die stakers over te nemen.
Ja.
En op die manier proberen om eigenlijk het bedrijf gewoon draaiende te houden.
Maar loopt dat niet spaak dan op het, wat ze hebben genoemd, het onderkruipersverbod?
Ja, nou het onderkruipersverbod, dat is een wettelijke bepaling in de WADI. Een Nederlandse wettelijke regeling. Die zegt dat je niet arbeidskrachten ter beschikking mag stellen om een staking eigenlijk te ondermijnen. Mm-hmm. Maar dat is wel primair gericht op uitzendkrachten. In ieder geval op het tegen betaling ter beschikking stellen van arbeidskrachten bij een ander.
Mm-hmm.
Maar als je je eigen personeel daarvoor inzet, is dat geen enkel probleem.
Geen enkel probleem. En mag je andere bedrijven inzetten?
Je bedoelt om het werk.
Ja, om het werk over te nemen.
Nou, je kan. Ik denk dat er best een grote marge is ook voor bestaakte werkgevers om bijvoorbeeld productie te outsourcen.
Mm.
Ja, dat je gewoon aan een ander bedrijf vraagt, ja, kun jij voor mij de productie overnemen? Dan koop ik dat product bij jou in. En dan kan ik in ieder geval zorgen dat mijn klanten hun product krijgen. Raak ik mijn klanten niet kwijt.
Ja.
Ik denk dat dat ook kan. Ook daar is wel weer het risico dat ja, die staking zich als een olievlek uitbreidt. Want als de bonden erachter komen, dan is de kans heel groot dat zij wel tegen dat andere bedrijf ook mogen gaan staken.
Je hebt ook iets als organizen.
Ja.
Dat moet je even uitleggen wat organizen is.
Nou, organizen, dat is eigenlijk iets wat je de afgelopen jaren bij de vakbonden, althans bij sommige geledingen van de vakbonden, hebt zien opkomen. Dat is dat eigenlijk gewoon ja, vakbonden proberen, althans delen van vakbonden proberen om het personeel, hun leden, echt te activeren.
Ja.
En echt bij de strijd te betrekken. Je zou kunnen zeggen grassroots, noemen ze dat in
op
Amerika.
Op de werkvloer.
Op de werkvloer. Ja. Mensen te activeren om actie te voeren zelf. En ook soms met een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid. Een beetje stoute acties, om het zo maar eens te zeggen.
Maar dat kun je als werkgever ook doen.
Ik denk dat je als werkgever ook de ruimte hebt om inderdaad, als je werkwilligen hebt, of in ieder geval een deel van het personeel wat nog geen keuze heeft gemaakt, mag, staat het jou als werkgever zonder meer vrij om te proberen om die mensen ook een beetje, ja, tussen aanstekens, te bewerken, om jouw kant te kiezen en mee te gaan in de strijd en te zeggen tegen de vakbond, ja, maar jongens, wat jullie hier proberen af te dwingen, daar zijn wij helemaal niet voor.
Nee, maar hoe krijg je je werknemers zover om dan inderdaad te zeggen, nou, inderdaad, belachelijk dat die vakbond om een loonsverhoging vraagt.
Nou ja, soms is het, dat heb ik wel meegemaakt de afgelopen jaar, soms is het wel zo dat werknemers, die weten natuurlijk vaak heel goed wat er speelt in een bedrijf. Die weten ook wat de risico's zijn waar een bedrijf voor staat. En soms hebben die een ander gevoel bij wat is goed voor het bedrijf in de long run, en daarmee ook voor ons, dan een vakbond die soms alleen maar op de korte termijn kijkt. Een paar procent loonsverhoging erbij op de korte termijn is winst. Maar ja, als dat betekent dat over een paar jaar een x-aantal mensen ontslagen moeten worden, omdat het gewoon niet meer uit kan.
Ja. Ja. En hoe kijken ze eigenlijk bij de vakbonden naar het actierecht van werkgevers?
Zakaria Boevengasja, vicevoorzitter van de FNV.
Ja. We lijken de smaak redelijk te pakken te hebben met het staak. Wordt er op dit moment, kan ik zeggen, buitensporig veel gestaakt of niet?
Voor Nederlandse doen wordt er buitensporig veel gestaakt. We hebben in het eerste kwartaal van dit jaar evenveel staking gehad als normaliter in een heel actiejaar.
Ja, en waar ligt dat aan?
Nou, dat heeft vooral te maken met enerzijds dat natuurlijk het leven fors duurder is geworden door die torenhoge inflatie. En mensen willen daar toch behoorlijk voor gecompenseerd worden. En op het moment dat dat niet gebeurt, ja, dan slaat de vlam toch snel in de pan. En ander element wat er ook mee te maken heeft, is toch die krappe arbeidsmarkt. Dus de positie van werknemers is sterker geworden. De onderhandelingspositie is sterker. En als er onvrede is, dan durft men toch ook wel wat eerder te grijpen naar het actiemiddel.
Ja. Hoe bekend ben je eigenlijk met het actierecht van werkgevers?
Enigszins. Ik ben ervan mee bekend van dat een optie zou zijn.
Laten we eens even doorlopen, want er zijn wat antwoorden op staken mogelijk. Bijvoorbeeld uitsluiting.
Ja, dat klopt. Dat is bij mijn weten ook eigenlijk het enige middel wat een werkgever toekomt als je het hebt over het stakingsrecht voor werkgevers. Dat op het moment als het personeel aan het staken is, hè, en in ieder geval de stakers, dan kun je als werkgever voor kiezen om eigenlijk het hele bedrijf op slot te gooien. Dus dat het helemaal niet gewerkt wordt. Is niet echt een middel waar veel werkgevers gebruik van maken. Want dat betekent dat ook de werkwillenden niet aan het werk kunnen. Dus die worden daarmee ook benadeeld. Mm-hmm. En dan zeg je eigenlijk als werkgever, nou, als jullie gaan staken, dan sluit ik gewoon de toko en dan komt niemand erin.
Ja, en die mensen worden dan ook niet betaald. Dus niemand wordt dan betaald ook.
Nee, dat is dan inherent aan het niet werken in verband met een actie. Dan heb je ook geen recht op loon. En zelfs ook mensen die wel bereid zijn om te werken, maar niet aan het werk kunnen door een staking. Omdat ze uiteindelijk, als het goed is, op termijn ook profiteren van een staking. Want als de eisen worden ingewilligd, dan geldt dat voor al het personeel, ook de werkwilligen. Dus dat betekent dat op het moment dat in verband met een staking er helemaal niet meer gewerkt kan worden, ook de werkwillenden geen loon krijgen.
Gebeurt bijna nooit meer, toch?
Ik heb dat niet meegemaakt. Er zijn vast wel wat voorbeelden uit het verleden. Maar als we het hebben over ook dit jaar, waarin er heel veel acties gevoerd, waarin werkgevers toch ook een beetje af en toe zoeken naar wat zou er nog wel kunnen, heb ik deze nog niet voorbij zien komen.
Een bonus geven aan mensen die wel gaan werken?
Ja, dat is ook een manier om een staking te ondermijnen. Dat valt wat mij betreft, en als ik ook kijk naar de regels van het stakingsrecht, wat toch een grondrecht is, voortvloeiend uit Europese verdragen, niet toegestaan. Mm-hmm. Want je ondermijnt daarmee een staking. Het is goed om te begrijpen, Rens, dat een staking natuurlijk in het leven is geroepen en ook het grondrecht, omdat er toch altijd een balans is tussen de machtspositie van de werkgever en die van de werknemers. En dat betekent ook dat een staker toch wel voor een grote mate beschermd is om gebruik te maken van het stakingsrecht. Ja, en dan kan het niet zomaar zijn dat je dat grondrecht om te staken ondermijnt. Hè? Dus bonussen of andere voordelen om toch maar een beetje de staking te ondermijnen. Ja, dat is in mijn optiek, hè, dat is misschien voor juristen niet toegestaan. En wat mij betreft absoluut ook niet een element van het stakingsrecht waar een werkgever legitiem gebruik van kan maken.
Ik heb nog een mogelijkheid, namelijk het werk uitbesteden aan een andere afdeling van je eigen bedrijf of aan een ander bedrijf.
Ja, dat is onder voorwaarden wel een mogelijkheid. Dat zien we ook wel in de praktijk, maar dat is dan gewoon echt binnen een onderneming. En dat zijn vaak ook wel gewoon werkwilligen die in principe niet geraakt worden door de staking, omdat dat een andere afdeling is bijvoorbeeld. dat die worden ingezet om het werk over te nemen. Het is net als bij KLM het grondpersoneel actie voert. Dat er piloten opstaan, dat is wel eens in het verleden geweest. Die zeggen, nou, dan doen wij maar de bagage in het vliegtuig. Dus dat is hoe je bijvoorbeeld als werkgever toch een staking kan opvangen. En soms kan je ook werkwilligen inzetten binnen een concern. Dus dat die intra-concern worden ingezet. Je kunt ook het werk omleiden. Dus dat je zegt, van nou, dan doen wij het niet, maar dan laten we dat dan door anderen doen. Maar goed, dat luistert ook wel nauw. En dat zit soms ook wel op de grensgebied van toch het ondermijnen van een staking door bijvoorbeeld extra inzet van uitzendkracht of zo. Dat kan dan weer niet.
Ja, ja.
Dus het moet ook wel per geval beoordeeld worden. Maar daar zit wel wat ruimte voor werkgevers om in die zin ook een staking in die zin op te vangen. Of in ieder geval de schade te beperken die zij oplopen met een staking.
Organizen is ook zo'n term vooral voor vakbonden, maar dat mag ook door werkgevers gebruikt worden, begrijp ik.
Nou, dat zou misschien inderdaad zeg maar tegenovergestelde verhaal van de vakbond, waarin je juist zegt van joh, als we onze eisen niet worden ingewilligd via praten en andere ludieke acties, dan moeten we gaan staken. En dat doe je dus door middel van organizing, om mensen daar ook in mee te nemen en het vertrouwen te geven dat ze er niet alleen voor staan. En ja, nu je het zo zegt, zou misschien inderdaad een werkgever langs dat organize systematiek hetzelfde kunnen doen. Hè? Maar dan moet je dus heel actief met zijn mensen in gesprek.
Ja, ik heb daar wel verhalen van gehoord, hè, dat directeuren dat gingen doen. Die waren in gesprek met de bond. Die kwamen er niet uit en gaan dan rechtstreeks met het personeel praten. Wat ik hoorde was dat dat dan ook wel weer een beetje pijnlijk wordt. Omdat je dan, ja, je komt er niet uit met de bond. Maar dan wordt het zo persoonlijk opeens zo'n gesprek tussen directeur en personeel, zeg maar. Van wat hebben jullie nou weer van belachelijke eis op tafel gelegd?
Ja, dat is het per definitie. Hè. Want als er actie wordt gevoerd, dan is het personeel van de werkgever, van de directie, die actie aan het voeren is. Het is geen externe partij of zo. Het zijn de collega's, het zijn de mensen die altijd het werk normaliter doen. Die hard hebben voor de zaak. Dus ja, als je gaat weer organiseren, om het zo maar te noemen, als werkgever. Ja, dan kom je ook wel tegenover je mensen te staan. En dan moet je je mensen, en dat zien we inderdaad wel in de praktijk. En dat neemt ook alleen maar toe. Dat werkgevers alles uit de kast halen om maar de werknemers ervan overtuigen dat het onverstandig is, dat het geen zin heeft. Dat er maar een handjevol mensen actie aan het voeren zijn. Hè. Dus dat zijn ook. Het is ook eigenlijk ook een soort propaganda. Om mensen ervan overtuigen, hè, de eigen personeel, om maar geen actie te voeren. En inderdaad, het wordt behoorlijk ongemakkelijk. Omdat je tegelijkertijd als werkgever en directie, als je dat niet eerder hebt gedaan, wordt geconfronteerd met de onvrede en waarom mensen dus grijpen naar dat actiemiddel.
Ja. Als je nou nadenkt over zo'n staking, hè, denk je dan ook na over de stappen die werkgevers kunnen doen om die staking toch enigszins te verlichten / te ondermijnen?
En natuurlijk, kijk, het voeren van acties en in het extreme geval staken, het neerleggen van het werk, dat past allemaal in een strategie om uiteindelijk het doel te bereiken, namelijk gewoon een goed resultaat. Hè. De eisen die je hebt, dat die ingewilligd worden. Dus je maakt altijd de balans op van, is er voldoende actiebereidheid? Wat zijn de strategische plekken die ook echt de werkgever pijn gaan doen? Wat zijn de mogelijke tegenmaatregelen die een werkgever treft? Dus dat neem je allemaal mee in je actiestrategie.
Straks de vraag of het onbekend is wat onbemind maakt, of dat er andere overwegingen zijn waardoor werkgevers eigenlijk zo weinig actie voeren. Maar nu eerst werk aan de weg en dan wel op militaire vliegvelden.
De vacature.
Iedere week bellen we een vacature na die ons is opgevallen. En deze keer is dit een vacature voor een projectengineer militaire vliegvelden bij het Rijksvastgoedbedrijf. Nou, ik ben wel heel benieuwd wat je je daarbij moet voorstellen. We gaan eens even bellen met de expert van start- en rolbanen. En dat is Kevin Sip.
Met Kevin Sip.
Dag Kevin, met Rens de Jong van BNR.
Hey.
Jij bent expert start- en rolbanen bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Ja, correct. Helemaal juist.
Waar ben je dan echt eigenlijk expert in?
In principe in de vliegveldverhardingen die wij onderhouden voor Defensie.
Ah, en jij hebt een vacature. Jij zoekt namelijk een projectengineer militaire vliegvelden.
Ja, klopt.
Wat doe je dan precies?
Eigenlijk degene die we nu zoeken, de vacature, is iemand die voor ons eigenlijk de projecten kan voorbereiden die wij in uitvoering hebben op de militaire vliegvelden. En ook kan bijdragen aan de beheer en onderhoud die wij ook uitvoeren op de militaire vliegvelden. Om te zorgen dat Defensie uitermate goed gebruik kan maken van zijn vliegvelden.
Ja, want hoeveel militaire vliegvelden zijn er?
Op dit moment zijn er nog 7 militaire vliegvelden in Nederland. Verspreid over het hele land. Van Eindhoven naar Volkel. Iemand tot het noorden, tot Leeuwarden.
Hey Kevin, vertel mij eens. Wat maakt deze baan nou leuk?
Ja, wat ik heb zelf, doe ik het nu 6 jaar. En wat voor mij de meeste uitdaging is, dat het eigenlijk elke dag weer anders is. Je hebt een grotendeels je eigen vrije agenda daarin. De ene dag kan je op kantoor zitten. En de andere dag loop je bijvoorbeeld op een startbaan en zie je een F-35 of een helikopter in de lucht cirkelen. En ja, dan vervoer je je werk uit op een vliegveld.
En zoek je nou iemand die verstand heeft van asfalt of van militairen?
Voornamelijk asfalt. Kijk, de vacature die wij ook gesteld hebben, we hebben meerdere vacatures. Maar deze vacature die is puur gericht op iemand die kennis heeft over asfalt en beton. En het ideale beeld is ook dat hij ook nog wel kennis heeft van militaire vliegvelden of van hoe het bij Defensie werkt. Alleen ja, de markt is daarin wel heel klein dat wij al blij zijn met mensen die we in ieder geval kennis hebben van asfalt en beton. Om die vervolgens mee te kunnen nemen in de wereld van de militaire vliegvelden.
Ja. Zeggen piloten wel eens, oh, dit is een lekkere landingsbaan?
Nou ja, niet zo specifiek, maar wij weten natuurlijk ook wel dat ze ook buiten Nederland landen en opstijgen. En ook wij hebben zelf ook contacten met buitenlandse collega's over bijvoorbeeld onze inspectiemethodes. En ja, ook diverse landen zeggen wel dat ons onderhoudsniveau wel zeer hoog is. En dat zien wij ook wel terug in bepaalde foto's of van de dingen van andere velden. Dat wij denken van, goh, hier in Nederland hebben we het toch wel heel goed voor elkaar.
Nou Kevin, ik hoop dat er veel mensen gaan bellen.
Nou, ik hoop het ook. En ja, naast deze vacature hebben we nog veel meer vacatures die ook technische inhoud hebben. Dus ja, we zoeken genoeg mensen.
Goed zo. Succes ermee, Kevin.
Yes, dankjewel.
Dankjewel. Hoi, hoi.
Hoi, hoi. Rens de Jong.
Nou, genoeg kansen daar dus voor technische mensen. Terug naar de themavraag van vandaag. Waarom maken werkgevers toch zo weinig gebruik van de mogelijkheden die ze hebben om zelf ook actie te voeren? Stefan Sagel, die een studie maakte van alle mogelijkheden, ziet 2 redenen.
Ik denk in de eerste plaats onbekend maakt onbemind. Ik denk dat heel veel werkgevers eigenlijk niet goed scherp hebben wat er allemaal als mogelijkheden zijn. Mm-hmm. En dat inderdaad de eerste reactie altijd is, hey, wat kunnen we in rechten, in kort geding, misschien die staking verbieden of die actie beperken in ieder geval. Dat is punt 1. En punt 2 is het punt van ja, wat zijn de long-term effecten hiervan op de arbeidsverhoudingen?
Ja.
Want ook als je acties gaat voeren als werkgever, waarbij inderdaad het personeel tegen elkaar wordt opgezet, daar zijn werkgevers in Nederland ook vaak heel erg huiverig voor. Ja. Want ze denken van nou, dat helpt me misschien nu wel op de korte termijn om die staking te breken. Maar ja, straks heb ik de komende 3-4 jaar op de werkvloer allemaal tegenstellingen. Mensen die elkaar niet kunnen zien of luchten. Ja, wat is de long-term fallout hiervan?
Ja.
Ja, als we dit doen, en niet alleen maar long-term, maar ook op de korte termijn, als wij als werkgever hier een actie op touw zetten, gaat dan niet de vakbond er niet nog 3 keer zo hard overheen?
Ja.
En
komen we echt in een loopgave
oprecht. Echt de vlam in de pan.
Ja. En dus kiezen veel werkgevers eieren voor hun geld en denken, nou weet je wat, we zitten hem wel even uit.
Ja.
En daarna gaan we na deze rituele dans van 10 dagen weer eens met elkaar.
Precies.
Ja. Andere landen hebben hele andere stakingstradities. Zie je dat dan ook terug in hoe werkgevers zich opstellen?
Nou, wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld in Duitsland er in ieder geval veel meer is geprocedeerd over deze mogelijkheden dan in Nederland. En dat is, ik heb daar geen harde gegevens over in hoeverre werkgevers in Duitsland veel meer zelf ook actie voeren. Maar in ieder geval, de rechtspraak biedt wel een aanwijzing dat het in Duitsland vaker gebeurt. Want er wordt ook vaker over geprocedeerd.
Ja. Je bent druk bezig met artikelen hierover te schrijven. Ja. Wat wil je nou die werkgevers aangeven? Ik heb het gevoel dat het een beetje een dubbele boodschap is. Want volgens mij zeg je, jongens, er zijn heel veel mogelijkheden.
Ja. Ja.
Maar ik snap ook wel dat je het niet inzet.
Nou ja, ik denk dat je in elk concreet. Kijk, het begint met in kaart hebben wat de mogelijkheden überhaupt zijn.
Ja.
Ja, als je niet weet wat je mogelijkheden zijn, ja, dan kun je het per definitie bij wijze van spreken niet doen. En ja, vervolgens moet je gewoon een hele secure afweging maken. Wat is nou verstandig in dit concrete geval? Ja, dit zijn de pro's, dit zijn de cons. En uiteindelijk is het dan wel aan de werkgever natuurlijk om daar een beslissing in te maken.
Ja.
Goed geïnformeerd.
Ja, als je nou legal counsel bent, want dit is natuurlijk mooi. Je bent advocaat en hoogleraar, dus je mag altijd gewoon van de zijlijn je cliënt adviseren. Maar nu moet je de beslissing nemen. Hoe maak jij die beslissing? Wat gaan we als werkgever doen?
Nou, kijk, ik denk dat er wel degelijk gevallen kunnen zijn waar je kunt overwegen. Zeker gevallen waar je zegt van ja, het is maar de vraag of deze actie echt gaat aanslaan. Nee. Ik bedoel, het is echt een beetje een dubbeltje op zijn kant. Dan kun je best, denk ik, eens een keer proberen. Je kan het ook een keer proberen. Ik bedoel, probeer eens een keer zo'n bonus aan te bieden. Wie weet werkt het? Nou, hè, dan werkt het niet. Nou, dan weet je dat voor de volgende keer. Maar als je het nooit geprobeerd hebt, dan zul je het ook nooit weten. Dat is punt 1. Punt 2 is, ten aanzien van het inzetten van werkwilligen op het werk van stakers, ja, dat is wel iets wat werkgevers echt wel kunnen proberen. Ja. Ik bedoel, dat gebeurt in de praktijk ook wel eens. Ik denk dat het heel goed is om daar in ieder geval naar te kijken of je op die manier je operatie in stand kunt houden. Er zijn uit het verleden ook echt wel beroemde voorbeelden, wel een wat verder verleden, waarin bepaalde werkgevers erin geslaagd zijn om echt stakingen te breken door bij wijze van spreken het kantoorpersoneel in de fabriek in te zetten. Ja. Tijdelijk. Ja.
Verken die mogelijkheden.
Ja, verken de mogelijkheden, precies. Ja. Ja.
Volgens stakingshistoricus Sjaak van der Velde hebben werkgevers vooral gemerkt dat er een aantrekkelijker alternatief is.
Wat werkgevers zouden kunnen doen volgens de regels van het Europees Sociaal Handvest is bijvoorbeeld uitsluiting. Maar ze doen het niet omdat ze daar, ja, wat ik erover gelezen heb in de loop der jaren, wat een grote rol heeft gespeeld, is het erkennen van, we kunnen beter overleggen met die mensen. En af en toe, oké, dan komt er eens een actie. En, dat is dan jammer. Hè? Dat vinden ze allemaal jammer natuurlijk, collectief. Kijk, die individuele werkgever vinden het natuurlijk echt jammer. Collectief vinden ze het gewoon jammer. Maar uiteindelijk weten ze ook, we moeten weer gaan overleggen met die vakbonden. Want ja, wat heb je anders? Het is eigenlijk een beetje, hoe zeg je dat, hypothetisch praten wat we nu doen.
Ja,
het komt niet voor.
Het komt niet voor. Nee. Er is van alles mogelijk, maar het levert voor hen gewoon te weinig op, toch?
Ja, bij dat soort dingen is altijd, je zegt het al aardig, werkgever en werkgevers. Hè. Er zitten altijd, het is een collectief belang, maar er zitten ook individuele belangen. Mm-hmm. Iedere werkgever heeft belang om de lonen te verlagen, maar collectief zullen ze begrijpen dat niet handig is. En dan toch kunnen ze pleiten voor loonsverhoging. Dat komt voor. Dus dat is altijd heel moeilijk. Dat geldt voor mensen van binnen de vakbeweging natuurlijk ook. Je hebt individuele en collectieve belangen. En dat geldt voor werkgevers ook. En dat kan al wel eens schuren.
Ja.
Dus ja, het is heel moeilijk om daar een algemene uitspraak over te doen. Ja. Omdat die twee best heel conflicterend zijn. Want vergeet niet, werkgevers concurreren natuurlijk ook echt met elkaar.
Ja.
Als je allebei kazijnen maakt, ja, dan heb je eigenlijk alleen maar belang dat iedereen zijn kazijnen bij jou bestelt.
Ja.
En dat is natuurlijk niet zo, dus je probeert elkaar vliegen af te vangen. En dat kan op personeelsgebied natuurlijk ook zo. Want als jij kans ziet om de lonen te verlagen, ja, dan heb jij een voordeel ten opzichte van die anderen qua kosten. En daarom hebben ze natuurlijk besloten, nou, we gaan dat toch een beetje samen doen. Ja. En ook samen een cao afsluiten.
Ja. Even over die, je kunt wel bijvoorbeeld als er een staking is, personeel van een andere afdeling op die, zeg maar, dus aanhalingstekens besmette afdeling neer te zetten.
Ja.
Dat mag wel. Gebeurt volgens mij ook niet zo heel veel.
Nou, het is natuurlijk heel moeilijk, omdat mensen ook nog meestal hun beroepskwalificatie hebben. Je kan niet iemand, dat werd vroeger bijvoorbeeld in de havens, daar kan ik me voorbeelden van herinneren. Dan ging kantoorpersoneel helpen de schepen te lossen. Nou, die lopen waarschijnlijk allemaal nog steeds in de WO, dat weet ik niet. Maar ja, dat is gewoon een ander vak, een ander beroep. Dus dat is niet altijd even makkelijk.
Nou, en op de werkvloer wordt het natuurlijk ook niet echt vrolijker op dan, toch?
Nee, ik denk dat, kijk, je hebt daar ook weer lange termijn. Hè, als je dat doet, ja, die mensen die dus ingezet worden op een andere afdeling, die hebben wel te maken later, moeten ze toch weer samenwerken met die mensen van die afdeling die staakt. Dus het is ook voor de sfeer in het bedrijf is het niet bevorderlijk om dit soort dingen te ondernemen.
Stel je voor, we starten een reclamecampagne. Werkgever, u mag ook gewoon actie voeren. Denk je dat daar dan veel respons op komt?
Nou, ik denk dat de meeste werkgevers denken, nou, het zal wel. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Nee, ik denk dat, kijk, we hebben natuurlijk dat systeem in Nederland al sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat functioneert voor alle partijen redelijk goed.
Ja.
Er zijn natuurlijk altijd problemen en dan, nou ja, goed, je hebt nu dan ineens een stakingsgolf. We moeten nog maar zien of dat doorzet. Maar goed, dat is wel bijzonder gezien de geschiedenis van de afgelopen 20 jaar. Maar door de bank genomen loopt het allemaal redelijk goed in Nederland.
Ja.
En ja, ze kunnen ook goed met elkaar door een deur natuurlijk, de mensen van de vakbeweging en de werkgevers.
En het is aan alle partijen nog best heel wat aan gelegen om dat zo te houden.
Ja, ik denk dat allebei de partijen daar groot belang bij hebben dat dit zo blijft. Want ja, goed, in overleg moet je toch dingen voor elkaar krijgen. Uiteindelijk gaat het er toch om, in de meeste gevallen, dat er een handtekening onder die cao staat. En een handtekening krijg je alleen als je elkaar daarvoor een hand kan geven. En zo gaat dat meestal.
Mogelijkheden voor werkgevers zijn uiteindelijk ook, terecht vindt hij, gewoon beperkt. Zegt vicevoorzitter van de FNV, Zakaria Bouvagasha.
Het middel van het inzetten van je actierecht als werkgever gaat niet verder en zou ook niet verder mogen gaan. Wat mij betreft dan inderdaad geen toegang meer geven tot het bedrijf. Of gewoon het sluiten van het bedrijf gedurende de staking. Dus die middelen zijn ook gewoon beperkt. En dat is maar goed ook, want het is een grondrecht. Waar je niet zomaar aan zou mogen tornen. Vooral als werkgever, wat in de regel toch wel de sterkste partij is.
Ja, maar goed, er wordt gezegd, werkgevers gaan niet gebruik maken van die uitsluiting. Hè? Dus eigenlijk gewoon de hele fabriek sluiten. Omdat het de situatie enorm verhardt. Aan de andere kant, ik kan me ook wel voorstellen dat je als bond... Nou ja, dat je ook wel een risico voor die werknemers veroorzaakt om te gaan staken. Het conflict verhardt alleen maar. Weet je? Het wordt er niet gezelliger op die werkvloer.
Nee, dat is helemaal waar, Rens. En staken doet niemand voor zijn lol. Staken is ongemakkelijk, is vervelend. Dat gebeurt ook echt pas nadat er heel veel is geïnvesteerd in het gesprek en in de onderhandelingen. En er is een waarschuwing afgegeven. Soms gaan er ook wat ludieke acties aan vooraf, petities, et cetera. Dus willen mensen uiteindelijk ook overgaan tot het actievoeren, ja, dan is er ook echt wat aan de hand. En dat leidt tot een verharding. Dat leidt ook soms tot polarisatie. Hè, omdat werkgevers natuurlijk op de mensen probeert in te praten om vooral maar niet te gaan staken. En dat het bedrijf daarmee wordt beschadigd. Nou, collega's komen tegenover elkaar te staan. Hè, de mensen die actie voeren en de mensen die door willen gaan met werken. Hè, dus het is inderdaad geen pretje, geen feestje. Te meer reden ook om ervoor te zorgen als goede werkgever dat je eigenlijk een staking zoveel mogelijk voorkomt of toch zo snel mogelijk oplost. En dan is het alleen maar extra olie op het vuur als je als werkgever vooral bezig bent met van hoe kan ik zo'n staking gaan ondermijnen en misschien ook mijn eigen actierecht in gaan zetten in plaats van tijd en energie steken in van hoe ga ik nou dit conflict op mijn werkvloer oplossen. Want daar zal vooral natuurlijk alle aandacht naar uit moeten gaan. En als je als werkgever toch allerlei fratsen uithaalt om stakers te gaan ondermijnen, ja, dan is dat dus extra olie op het vuur. En uiteindelijk op termijn leidt dat tot heel veel onvrede. Want misschien dat je dan in eerste instantie een staking onschadelijk hebt gemaakt. Maar die onvrede op die werkvloer die blijft. En dat ebt alleen maar door. Tenzij je uiteindelijk de angel eruit hebt gehaald als werkgever. En ook weer met elkaar en met de vakbond werkt aan het repareren van de relatie. Ja. Ik denk dat dat veel zinvoller is dan dat je bonussen gaat uitkeren aan mensen die wel gewerkt hebben. Of dat je de hele toko gaat sluiten om ook de werkwilligen te laten merken wat het betekent dat er wordt gestaakt. Maar goed, uiteindelijk is dat ook weer aan de werkgever om te bepalen in al zijn wijsheid wat het verstandigst is om te doen.
Heb jij praktijkvoorbeelden van werkgeversacties in het verleden en hoe dat is afgelopen?
Nou, we hebben natuurlijk heel veel acties gevoerd. We zien bijvoorbeeld bij de grote acties in de metaal die heel erg lang duurden, dat werkgevers toch vooral in eerste instantie heel veel proberen in te praten op de mensen dat actievoeren toch geen zin heeft en dat er toch niet wordt bewogen. Soms ook allerlei informatie die niet helemaal een juiste beeld geven van de feitelijke situatie. Hè, dat er bijvoorbeeld een bedrijf niet goed gaat of omvallen staat of dat ze een order dreigen te verliezen. En soms inderdaad ook het uitkeren van een bonus. En de meest recente die ik mij kan voorhalen is ook een bedrijf in de metaal die een bonus uitkeerde en eigenlijk heel kinderlijk, want dat vind ik nadat de actie eigenlijk uiteindelijk was opgelost en partijen eruit zijn gekomen, heeft besloten om een deel van die bonus niet uit te keren aan de mensen die hebben gestaakt, omdat ze een dag of twee niet hebben gewerkt en dus ook geen recht hadden op loon. En daarmee ook geen recht op een deel van die bonus. En het bedrag, ja, dat is echt te verwaarlozen waar het over ging. Dat ging over een paar euro's. Maar toch een manier om als werkgever te laten zien van nou, als je hebt gestaakt bij ons, dan krijg je daar toch nog een kleine boete voor. Nou goed, en dat zijn wel van die dingen dat we denken van ja, is dit geen ondermijning van het grondrecht om te staken? Nou, soms zijn het van dat soort kleine speldenprikjes dat we denken van nou, het is niet de moeite waard om daarvoor naar de rechter te gaan. Maar we zien het wel. En naarmate het verhardt en er meer actie wordt gevoerd, kan ik me ook zo voorstellen dat werkgevers toch weer wat langer gaan nadenken over de mogelijkheden die zij wellicht hebben om ook actie te voeren tegen de werknemers en tegen staking.
Conclusie over het actierecht van werkgevers. Ze mogen van alles, juridisch gezien dan, want je ziet het in de praktijk maar weinig. Voor een deel omdat de werkgevers ook eigenlijk niet heel erg bekend zijn met hun rechten op dit vlak, maar waarschijnlijker houdt ook de angst voor verharding van het conflict ze tegen. Want ja, of je speelt de stakers en de werkwilligen tegen elkaar uit en daardoor wordt de sfeer op de werkvloer er bepaald niet prettiger op, of je daagt de vakbonden uit om de acties uit te breiden naar andere afdelingen of bedrijven, of gewoon te verharden, terwijl je natuurlijk het liefste wil dat het bedrijf zo snel mogelijk weer optimaal draait. Maar misschien toch ook een prettige gedachte als werkgever, dat je in een conflict ook een keertje kunt terugslaan in plaats van de andere wang toe te keren.
De leermeester.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Van wie heb je nou echt iets geleerd waar je de rest van je carrière wat aan hebt? Deze week bellen we met de leermeester van Irene Etzes. En zij is architect bij Volmer & Partners. En als het goed is, heb ik Irene nu aan de lijn. Dag Irene.
Dag Rens.
Wie is jouw leermeester?
Mijn leermeester is Mariette Roerink.
En wie is zij?
Ja, zij is theatermaker en theatercoach.
Oh, en hoe ben je haar ooit tegengekomen?
Toen ik studeerde in Delft, gaf zij les aan de Delftse Comedie. En ze heeft me eigenlijk van de drempelvrees afgeholpen om voor een groep te gaan staan.
Ah, en dit is dus hoe lang geleden?
Wel 25 jaar, denk ik.
Oh. Heb je nog contact gehouden of is dit echt voor het eerst?
Dit is voor het eerst.
Oh, spannend is dit. Nou, dan gaan we eens even proberen te bellen, kijken wat er gebeurt.
Met Mariette.
Dag Mariette, met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio.
Hallo.
Ik heb iemand aan de lijn.
Ja.
Die zegt dat u haar leermeester bent.
Ja.
En het is 25 jaar geleden.
Oh no. Dat is echt heel lang geleden.
Ja, precies. 25 ja? jaar. Irene, maak je maar bekend.
Ja, ik ben Irene Etzes en ik studeerde destijds in Delft. En je gaf toen les aan de Delftse Comedie, onder andere theatersport. En de dingen die je me daar hebt geleerd, daar heb ik nog altijd profijt van.
Oh, wat bijzonder. Nou, dat soort dingen doe ik nog steeds.
Oh ja?
In Delft.
Ja. Ja. Wat leg even uit, Mariette. Want gaat er al een belletje rinkelen? Of zeg je, nou ja, het waren er zoveel, dat weet ik nog niet helemaal.
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben veel meer van gezichten en lichamen dan van namen, zeg maar. En het waren er inderdaad heel veel.
Ja.
En als je kunt bedenken dat ik 59 ben en dat ik dit al vanaf mijn 24ste doe.
Ja.
Dan, maar dan was Irene wel een van de eerste, begrijp ik.
Want Irene, schets even het moment. Waar was het?
Ja,
het was tijdens de les. En ik dacht, als ik theatersport durf, dan moet ik toch ook veel andere dingen gaan durven. Mariette leerde allerlei praktische dingen. Van je moet nooit hakken aan doen. En als je vlek in je nek krijgt, accepteer het en ga gewoon door.
Ja.
Maar eigenlijk het belangrijkste wat je leerde was dat je niet te veel bezig moet zijn met jezelf indekken door vooraf teksten te instuderen of te veel bezig te zijn met wat ga ik strakjes zeggen, maar echt leren luisteren en direct reageren en vertrouwen op je improvisatievermogen.
En Irene, hoe heeft je dat nou geholpen dan in de rest van je carrière?
Nou, eigenlijk nog altijd als ik iets moet doen voor een groep of ik moet iets presenteren, dan ben ik me bewust van dingen die kunnen gebeuren. Vlekken in je nek of je kan het even helemaal kwijt zijn, even de draad verliezen. Maar dan ben ik niet in paniek. Dan denk ik, oh, nou, dit is zo'n moment. Rustig blijven ademen, gewoon doorgaan. En daarmee ben je een beetje van de drempelvrees af.
En dan denk je aan Mariette Roerink. Kijk eens aan.
Wat bijzonder. Ja, nou, de Delftse Comedie, dat is echt een hele dierbare tijd. Heeft 38 jaar bestaan. En Irene, ik heb met zoveel liefde dit gedaan. En ben me er ook echt wel bewust van dat mensen niet alleen plezier heeft gebracht, maar ook echt handvatten voor het leven, zeg maar.
Ja.
Ik hoor dat nog ontzettend veel terug, dat mensen daar wat aan gehad hebben. Want wat doe jij nu voor werk?
Ja, ik werk als architect bij Bureau Volmer & Partners en ben daarnaast programmamaker bij het Architectuurcentrum van Amersfoort.
Nou,
dus daar regelmatig voor een groep.
Wat leuk zeg. Ja. Wat bijzonder, ja. Nou, dat is wat improvisatie. Dus jij noemde het net heel even theatersport. Hè? Dat was een tijdje natuurlijk ook in, ook bij de Delftse Comedie, dat we dat veel deden. Maar voor mij is de basis, en ik denk dat we dat samen, Irene, veel hebben gedaan, dus in het moment zijn. En niet vooruit, niet achteruit, maar in het moment je zintuigen openstellen, luisteren, ruiken, voelen, proeven. Dus je niet vastzetten, je voeten voelen, vandaar die hakken ook. De ruimte je eigen maken en dan eigenlijk kan er niks misgaan, want als er iets misgaat, dan kan je het accepteren, dan benoem je het en dan is iedereen blij dat je dat doet. wat cabaretiers ook doen. Niet negeren wat er gebeurt, maar accepteren, incasseren en doorgaan.
Oh, wat heerlijk. Ik vind het nu al een inspirerende les van 4 minuten, zeg maar. Mariette, ik kan me helemaal voorstellen dat Irene hier zich aan gelaafd heeft.
Ach, wat ontzettend leuk om te horen. Ik ben er ontroerd van. Ja, dit neem ik weer mee en dat betekent dat ik nog lang niet met pensioen mag.
Nee, dat mag nog niet.
Hartstikke goed.
Het was leuk om jullie even zo 25 jaar na dato weer even aan elkaar te verbinden. Dank jullie wel.
Graag gedaan. Bedankt Irene en succes met alles.
Ja, bedankt jullie allebei.
Dit was Werk voor Kenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3 uur. En vaak in je podcast-app al ietsje eerder. En sowieso kunnen we op ieder moment dan terugluisteren. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.